Welkom bij Mag je iets minder zijn. Vandaag zit ik samen met Pieter Jan.
Hallo.
Pieter Jan, hallo.
Ja, hallo, ik ben er. Vanuit Wilrijk. Hallo.
Ja, Pieter Jan vanuit Wilrijk, omdat wij natuurlijk de coronamaatregelen willen respecteren. En vandaar dat wij een eerste keer proberen, eigenlijk een tweede keer proberen om deze opname te doen via internet, via Skype. Want Pieter Jan, wat is er vorige keer gebeurd?
Ja, het lag niet aan mij, Steven. Het lag niet aan mij, maar inderdaad, mijn computerprogramma, de opnameapparatuur, heeft daar van elke 5 seconden die ik, dat ik iets zei, werd daar maar 3 seconden van opgenomen. Hebben we ontdekt na 2 uur. Ja.
Ja, na twee uur, toen jij het programma was sluiten, zei het programma doodweg. Er was onvoldoende geheugen om tegelijkertijd Skype en Audacity te runnen. Dus vandaar dat we het nu op een iets andere manier doen.
Shit happens, hè. Shit happens.
Shit happens. Goed. Pieter Jan, we gaan het vandaag hebben over een onderwerp dat iets dichter ligt tegen onze comfortzone. Daarvoor hebben we natuurlijk geen gasten nodig. Bij deze ben jij de expert ter zake, omdat je daar een doctoraat over hebt geschreven. Althans, bij benadering.
Ja, maar ja, leg de lat maar hoog. Altijd plezant.
Zo moet dat. Dat moet hier altijd. Het onderwerp is de activistische rechters. Activistische rechters. In een notendop is het een rechter die zijn politieke voorkeur laat doorwerken in de vonnissen of in de arresten die dat hij schrijft. Maar Pieter Jan, ik ga eerst eens beginnen met een vraagje voor u. Een peiling door Maurice de Hond, uitgevoerd in Nederland. Dat is zowat de peiler uit Nederland. En die stelde de vraag aan de mensen: denkt u dat de politieke voorkeur van de rechters doorklinkt in de vonnissen? En hoeveel van de mensen heeft daarop ja geantwoord, denk jij?
Goh, wel met mijn uitgebreide expertise zou ik daar 61% op durven zeggen. Nee, maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik dus bij de eerste take het veel hoger had ingeschat en het dan tegen de 90% of tegen de 85% had gelegd. Hè. Ik dacht dat het echt wel een groot deel zou zijn van de bevolking.
Ja, je hebt het percentage goed onthouden. Het is inderdaad 61%. Maar je schat in dat het hoger is. Hè. Dat is dus iets wat we regelmatig ook zien verschijnen in de media, dat er toch steeds vaker gewag wordt gemaakt van activistische rechters.
Ja, ja.
Pieter Jan, zou jij eens kunnen zeggen waarom dat juist problematisch is, dat hele concept? Welke beginselen dat eraan aan de basis liggen?
Ja, absoluut. Misschien eerst nog naar het doorwerken van ideologie. Op zich lijkt me dat niet zo vreemd dat daar inderdaad een bepaalde invloed van uitgaat. En we hebben ook een collega die daar onderzoek naar heeft gedaan, specifiek dan Europees Unieniveau, het Hof van Justitie of het EU-gerecht. En hij heeft daar inderdaad gezien dat uw invloeden of uw perceptie over businessvriendelijkheid was dat toen. Hè, dus de mate waarop men kijkt naar ondernemingen en vrijhandel, dat effectief wel een invloed heeft op de manier waarop dat die rechters uitspraak doen in competitionzaken, alleen mededingingszaken, et cetera. Dus op zich, ja, lijkt dat mij niet zo verwonderlijk. Daarom dat ik ook het percentage hoger had ingeschat. Maar bon, ik probeer me te verantwoorden. Je snapt het, hè? Je snapt het. Nee, waarom de activistische rechters een probleem zou kunnen zijn, dat is omwille van de scheiding der macht. Hè. Het is zo, wij onderscheiden klassiek 3 machten, 3 functies, zoals je wil. Ik neem aan dat de mensen dat wel gaan weten. Dus enerzijds de wetgevende macht, hè, de macht die algemene normen uitvaardigt. Bijvoorbeeld, je mag niet stelen. Hè, dat is een algemene norm. Maar ook als je een gebouw opricht, hè, of je wilt een woning zetten, dan moet die woning onder meer voldoen aan de goede ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn algemene normen. Dat is de wetgevende macht. Dan heb je de uitvoerende macht, de naam zegt het zelf. Die gaat eigenlijk de wetten, het algemene beleid dat door de wetgevende macht, dus lees het parlement, dat daardoor is uitgevaardigd, zij gaan die uitvoeren. En dan, ja, oké, kom je bij de regeringen, maar evengoed bij heel de administratie terecht. Hè. Dus ook als je hebt gestolen en je wordt aangehouden door de politie, of je dient een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor een woning, Dat zal je doen bij de administratie, die het, dat alle twee componenten zijn van de uitvoerende macht.
Ja.
En dan, derde belangrijkste, en je kan eigenlijk zeggen, bij ons, uitvoerende macht, wetgevende macht, dat is nogal sterk aan elkaar verbonden, hè. Het zijn alle twee dezelfde politieke partijen natuurlijk die erin zitten. Dus daar, men spreekt daar soms van de particratie, dus dat is sterk verbonden. De derde macht staat daar meer, sterker los van. Dat is de rechterlijke macht, die dan in geschillen over die regels of over de uitvoering van die regels, hè, wetgevende macht, uitvoerende macht, die daar uitspraak over gaat doen. Geschillen zowel tussen burgers onderling, als dus geschil tussen burgers onderling, een huurgeschil, een koopgeschil, wat dan ook. Ik vind het huis dat ik huur van u, daar zijn problemen mee, of wat dan ook. Of ik betaal mijn huurgelden niet, zo'n geschillen. Maar ook geschillen tussen de burger en de overheid. Bijvoorbeeld, ik mag mijn woning niet bouwen van de overheid, maar ik wil wel bouwen en ik ga naar de rechter om dat af te dwingen. Dus dat zijn de drie functies die we onderscheiden. Nu, gans in den beginnen was er Adam en Eva. Nee, maar gans in den beginnen, dus als we spreken over het ancien regime, waren die functies eigenlijk geïncorporeerd in één persoon. Hè? Dus allee, toch onder het absolutisme.
Le roi.
Voilà. En de verhouding daartussen was dus eigenlijk geen probleem, want het ging altijd van dezelfde uit. Oké, het kan zijn dat het orgaan dat het uitvoerde, bijvoorbeeld de rechterlijke taak, niet de koning zelf was, maar ze deden dat wel in naam van de koning. Hè? Dus alles ging van de koning uit.
Ja, okay. En moest de verantwoording afleggen ten aanzien van de koning
absoluut. En het is daar eigenlijk dat de verlichtingsidee en dan de Franse revolutie zorgt voor een werkelijke scheiding der machten. En dan kijkt men naar Montesquieu, die dat in Engeland had gezien, dat de drie functies, zoals we ze hebben onderscheiden, ook toekwamen aan, laat ons kort door de bocht gaan, drie verschillende organen, die elkaar dan ook konden controleren. Hè? Eigenlijk een scheiding der machten is misschien een verkeerd woord. Het is meer een evenwicht der machten, een check and balances, waarbij dus eigenlijk het despotisme, het absolutisme, juist werd tegengegaan omdat de macht verdeeld werd in drie en men elkaar dus onder controle hield. Dus dat is iets dat we kennen dan van de Franse revolutie, of vanaf de Franse revolutie. Maar het moment natuurlijk dat die functies gescheiden worden onder verschillende organen, begint natuurlijk ook de vraag, wat is de invloed, de macht, die de ene over de andere nog kan uitoefenen? Hè? Dus we spreken over die checks and balances, meer bepaald dan hier in het geval van activistische rechters. Wat is de rechterlijke controle die een rechter kan uitoefenen op beslissingen van de uitvoerende macht, beslissingen van de wetgevende macht, zonder op de stoel van de uitvoerende macht of de wetgevende macht te gaan zitten?
Ja, dat klinkt inderdaad heel logisch. En het voorbeeld van het verkeerstekenarrest zou ik daar misschien willen bijnemen. Iedereen kent het wel, de verkeersborden waarop dat staat, weg in slechte staat. Nu, dat heeft een bepaalde geschiedenis. Er is een hele evolutie aan vooraf gegaan. Neem nu het voorbeeld, je bent op de weg aan het rijden en door een put die in de weg zit, beland je in de gracht en heb je dus een auto-ongeluk en je gaat naar de rechter en je zegt, ik wil dat de overheid aansprakelijk wordt gesteld, want het is de taak van de overheid om de weg aan te leggen en de weg in goede staat te onderhouden. En doordat de overheid dat niet heeft gedaan, is er daar een put gekomen en door die put ben ik daarin gereden met mijn wagen en ben ik eigenlijk, heb ik een ongeval gehad. Nu, in eerste instantie zei de rechter, ja, als ik hierover uitspraak moet doen, dan zou ik eigenlijk in de eerste instantie moeten oordelen of dat de overheid haar onderhoudsfunctie niet voldoende goed heeft uitgevoerd. Dus dat is de uitvoerende macht. De uitvoerende macht heeft hier niet correct gehandeld. En de rechter zei in principe, in het begin, ja, ik kan daar niet echt uitspraak over doen, want dat is niet mijn taak. Anders zou ik, bij wijze van spreken, moeten nagaan hoe ik zou hebben gehandeld als de uitvoerende macht. Maar dat ben ik niet. Ik ben de rechter. Dus ik kan daarover geen uitspraak doen, dus u krijgt daarvoor ook geen vergoeding. Later is men daar dan iets soepeler in geworden en heeft men gezegd, het is wel degelijk de taak van de overheid om die weg te onderhouden. En als ze dat niet goed doet, dan kan ze daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De overheid probeert daar dan een mouw aan te passen door te zeggen, voilà, we zetten gewoon een verkeersbord waarop staat weg in slechte staat. En je moet het dan zelf maar weten. Hè. Als jij dan beslist om hard te rijden of onzorgvuldig te rijden, dan aanvaard je het risico dat daaraan gepaard gaat. Nu, nadien heeft de rechter ook gezegd, ja, dat gaat wel niet. Het plaatsen van een bord van weg in slechte staat, dat neemt uw aansprakelijkheid niet weg voor het gebrek in het onderhoud dat je hier hebt doorgevoerd. Dus men heeft gezien dat er in de geschiedenis een evolutie is geweest tussen een heel strikte scheiding tussen die functies. Maar nadien heeft men gezegd, ja, de taak van die functies valt eigenlijk weg als we elkaar niet op een of andere manier kunnen controleren. En dan kan men daar toch ook verder en verder in gaan.
Ja. Ja, ik denk inderdaad zelfs in de 19e eeuw, of vlak na de Franse Revolutie, alleen zoals je terecht aangeeft, was die scheiding, werd zeer sterk doorgevoerd. Hè. Het controleren van de uitvoerende macht, of van beslissingen van de uitvoerende macht door de rechter, dat was eigenlijk not done. De reden dat daarachter lag, was dat men vreesde dat rechters eerder conservatief zouden zijn, vaak uit aristocratie kwamen, en dat die dus beslissingen van het parlement, dus de algemene wil, of de volkswil, dat die zouden worden teruggedraaid door de rechters. Dus men wilde dat eigenlijk zoveel mogelijk inperken. En je zag dus ja, dat toen controle, rechterlijke controle van overheidshandelen, dat was toen not done. En men zei dat toen met het adagium van een of andere rechtsgeleerde, Henriot de Pensée. Of naam doet er niet toe, de mens is al lang dood. Maar hij zei, juger l'administration, c'est encore administrer. Dus als je de administratie, als je de overheid bent aan het controleren als rechter, wat doe je dan? Eigenlijk ben je dan media-administratie aan het vormgeven. Dus ga je op de stoel van de rechter, van de uitvoerende macht zitten. Dus dat was toen het aanvoelen. En inderdaad, ik denk met dat de verkeerstekenaar is, dat je dat mooi aangeeft, dat daar een hele evolutie dan is geweest naar een steeds stringentere rechterlijke controle.
Ja, je had tijdens de vorige aflevering ook iets vermeld over die wetboeken die zo dik waren.
Ja, klopt, inderdaad. Goed punt. Ook weer vanuit...
Dat je zelf hebt aangehaald vorige keer. Ja. Je bent uw eigen hand aan het complimenteren voor de vorige keer.
Nee, maar ik was het nu alweer vergeten. Dus uit die verlichtingsidee stammende, wou men beginnen werken met codexen. Men wou wetten beginnen uitvaardigen. Daarvoor bestond dat veel minder. Dus men wou nu codexen met gedragsregels vastleggen. Maar omdat men de rechter minder vertrouwde, heeft men dat toen zeer detailistisch proberen altijd op te maken. In de zin dat eigenlijk de interpretatiemarge van de rechter quasi werd uitgesloten. En een voorbeeld daarvan is dus een wetboek dat van 1794 dateert vanuit Pruisen. Dus het wat nu eigenlijk Duitsland is, of toch Oost-Duitsland, vroeger Pruisen. Daar hebben ze de Allgemeines Landrecht für den Preußischen Staaten uitgevaardigd, 1794.
Oh, knap, jongen.
Dat is mooi, hè? Mooi. Ja, ik denk ergens dat ik Duitse roots heb, ik weet het niet. Maar dus dat was een codex met 17.000 artikelen. Nu, dat klinkt misschien voor ons niet zo impressionant, omdat we natuurlijk zoveel regelgeving kennen op zoveel verschillende domeinen, fiscaal recht, financieel recht. Hè. Maar toen, ja, oké, trusts neem ik aan, of beurzen, alleen dat bestond wel, maar allemaal in embryonale fase. Dus 17.000 artikelen, dat is werkelijk enorm veel. En juist met die bedoeling dat de rechter eigenlijk, ja, computergewijs, gewoon niet meer moest interpreteren, gewoon moest kijken, wat zijn de feiten die mij worden aangedragen? En dat betekent dus dat dit de uitkomst is. Dus men wilde die invloed van de rechter eigenlijk zoveel mogelijk beperken.
Dat is interessant wat je daar zegt, want je geeft aan, voor die tijd was dat eigenlijk totaal niet veel voorkomend dat er wetboeken waren met zoveel artikelen, terwijl dat op dit moment wel het geval is. Misschien kan ik kort uitleggen hoe dat juist komt. De overheid heeft verschillende gedaanteveranderingen meegemaakt. Heel in het begin was de overheid, de rol van de overheid beperkt tot het handhaven van de openbare orde en de veiligheid en het uitvechten van oorlogen. Heel gemakkelijk, hè? Gewoon zien dat er orde is in de maatschappij en that's it. Maar na de wereldoorlogen begon er toch het besef te ontstaan dat de overheid op sommige vlakken moet ingrijpen. De sociale verzorgingsstaat begint uit te groeien. De overheid moet ook instaan voor de bouw van ziekenhuizen, scholen, noem maar op, rusthuizen. En dat zien we op dit moment ook nog altijd een klein beetje. Hè. Als je elke morgen naar de radio luistert en er is een wantoestand, zegt iedereen, ja, de overheid zou eraan moeten verhelpen. Hè. De overheid zou moeten ingrijpen om dit te doen, zeker in deze coronatijden. De overheid moet op bepaalde vlakken ingrijpen om falende ondernemingen te helpen. En dat is zo'n klassieke gedachte. Die sociale verzorgingsstaat, zo heet dat. De overheid is actief op heel veel fronten. Nu, hoe meer dat de overheid actief is op al die fronten, kan zij niet alles zelf niet meer beginnen organiseren. Stel u voor dat de overheid elk ziekenhuis, elke school, elk rusthuis of zoiets in eigen beheer zou moeten hebben. En dan wordt ze nog een keer vereist ook om op de energiemarkt op te treden, op de spoorwegenmarkt, op de postmarkt, telecommunicatiemarkt, noem maar op. Dat wordt veel te veel. Het overheidsbestel wordt te groot. Dus wat zegt de overheid? In plaats van dat we dat nu allemaal zelf doen, in beginsel was onze taak noodzakelijk, omdat enkel door een overheid een globaal gebieddekkend spoorwegennet kan worden uitgewerkt of een telecommunicatienet kan worden uitgewerkt. Maar eens dat die rol voorbij is, zegt de overheid, ja, we kunnen het eigenlijk overlaten aan de private spelers. Maar wat dat wij nu gaan doen, is regulerend gaan optreden. Wij gaan zien dat doordat we het geven aan de private spelers, die werken met winstbejag, dat er daar geen wantoestanden bestaan en daarom gaan wij meer regulerend gaan optreden. En het is daarom ook dat wij op dit moment een influx aan regelgeving krijgen. Natuurlijk om die verschillende sectoren te kunnen stroomlijnen. Dus dat is eigenlijk die evolutie dat daarin zit. We geven natuurlijk een breed pakket mee aan de luisteraar, maar het is allemaal wel interessant in het kader van het debat van de activistische rechters.
Absoluut, absoluut. We gaan ertoe komen,
zeker met voorbeelden. Het wordt heerlijk concreet. Ja. Het is allemaal gemakkelijk, bijvoorbeeld bij het verlenen van een subsidie, wanneer dat je naar de overheid gaat en je vraagt, kijk, ik wil een subsidie, want ik voldoe aan die voorwaarden. Bijvoorbeeld inkomenscategorie. Ik heb werken gedaan aan mijn dak, ik heb dat gedaan, ik voldoe aan alle boxen, dus daarom krijg ik die subsidie. Dan is het voor de rechter heel gemakkelijk om te controleren of dat aan die voorwaarden is voldaan. Mm-hmm. Heb je er recht op? Nee, hij kan dat zelf ook nagaan. Daarmee gaat hem niet op de rol van op de plaats van het bestuur gaan zitten. Dat is eigenlijk gewoon de toepassing van de regels die dat de wetgever heeft gemaakt. Het wordt moeilijker wanneer dat er een rechtsregel is die dat zegt dat de overheid aansprakelijk is wanneer dat zij onzorgvuldig zou hebben gehandeld en daardoor een schade wordt ontstaan. Ja, wat is onzorgvuldig handelen? Dat zijn wat dat wij noemen de open normen. En hoe vager, dat zijn eigenlijk vage normen, hè, hoe vager dat die norm is, hoe meer marge dat er is voor interpretatie.
Ja, ja, absoluut. Hetzelfde, terugkoppelend naar het voorbeeldje dat er straks ook werd gegeven, die goede ruimtelijke ordening. Je wilt een woning bouwen, dat moet voldoen aan de goede ruimtelijke ordening. Ja, begin maar eens. Hè. Wat is die goede ruimtelijke ordening? Hoe moet de rechter dat gaan controleren als de overheid een bepaalde invulling daaraan geeft?
Ja, bij wijze van voorbeeld, goede ruimtelijke ordening, dat is u wilt een kast van een villa zetten, maar met allemaal blinde muren en juist van achter een glaspartij. Ja, past zo'n soort van gedrocht in een villawijk van bijvoorbeeld de jaren 60 of de jaren 70? Dat is een inschatting die, daar is beleid dat daarmee te maken heeft. Daar zijn stedenbouwkundige regels, maar je merkt dat het wat vaag is en dat de interpretatiemarge natuurlijk redelijk ruim gaat. Mm-hmm. Maar Daar komt het begrip discretionaire bevoegdheid en marginale toetsing aan te pas. Kun je dat eens uitleggen? Dat zijn moeilijke begrippen voor de luisteraar, maar we kunnen het heel concreet uitleggen.
Ja, dat is dus de favoriet van elke eerstejaars bachelorstudent. Die worden daar werkelijk wild van die twee begrippen. Dus zoals je terecht aangeeft, dat is een probleem. Discretionaire beslissingen, de rechterlijke toetsing daarvan. Wat is nu de oplossing die men daarbij...
Wat is een discretionaire beslissing misschien eerst?
Dat is dus een beslissing waar dat er een appreciatiemarge bestaat. Hè? Dus bijvoorbeeld die goede ruimtelijke ordening. Ja. Daar is duidelijk, daar heeft de overheid een appreciatiemarge. Hetzelfde bij de administratieve sancties, schatsancties. Hè? Ik denk dat dat nu met corona ook het geval is, zeker. Als er groeperingen zijn, hè, of er is een samenscholing van meer dan twee personen, dan kan er een boete worden opgelegd van 100 tot 350 euro, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is een vork. 100 tot 350 euro, je hebt er duidelijk een appreciatiemarge. Of ook het voorbeeldje dat deze week nog in de media heeft gehaald. Ouderen. Hè, ouderen mogen nog rusten op een bankje als ze gaan wandelen. Ja, wat zijn ouderen? Hè? Men heeft daar blijkbaar gekozen om niet te zeggen 65 plus. Hè? Vanaf 65, dat is iets dat je heel
Het kan
makkelijk...
nog wel redelijk aanstootgevend zijn. Hè? Als je daar als politieagent toekomt en je moet beginnen te rancheren of dat er iemand ouder is of niet.
Effectief, effectief. Dus men heeft daar gekozen om niet een vaste leeftijd op te leggen, maar ouderen. Dus dat zijn allemaal begrippen die appreciatiemarge toelaten. Dat noemen wij met een chic begrip discretionaire bevoegdheden. Hè. Er is een discretionaire marge. Dus daar, rechterlijke toetsing, je voelt, dat wordt al problematischer. De oplossing die men daar dan aan geeft, is dat de rechter zegt, wel, we gaan die appreciatie die de overheid heeft gedaan, we gaan die niet voltoetsen. We gaan ons niet in de plaats stellen wat wij nu correct vinden. Nee, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet zeggen. Wij gaan een, en nu maak ik hoe noemen we dat?
Aanhalingstekens.
Aanhalingstekens in de lucht, ja. Wij hanteren een marginale toetsing.
Ja.
Dus wij gaan niet tussenkomen, of wij gaan enkel tussenkomen, beter, wanneer er sprake is van een kennelijke onredelijkheid. Wanneer de overheid kennelijk onzorgvuldig heeft gehandeld. En ja, hoe vult je dat dan in? Want oké, je voelt ook aan, we zijn weer met abstracte begrippen bezig.
We zijn onlangs naar een seminarie geweest in Nederland, in Den Haag, en daar zaten een aantal hoge rechters bij elkaar. En die zeiden, ja, wanneer dat de rechter echt letterlijk van zijn figuurlijk van zijn stoel valt als hij die beslissing leest.
Absoluut. Hè. Dus hoe men dat dan lijkt in te vullen, het van de stoel vallen, hè, of een handelen dat door geen één redelijke overheid zou worden gesteld. Dat zijn natuurlijk van die...
Dan mag de rechter wel ingrijpen, hè?
Dan mag de rechter ingrijpen, maar gevoeld, dat is een criterium dat zeer rechtsonzeker is. Hè? Wanneer valt een rechter van zijn stoel? Bij u gaat dat, als wij twee rechters zouden zijn, jij zou vlugger of minder vlug van uw stoel vallen dan ik. Dus dat is, op zich is dat natuurlijk weer... En je ziet ook van uw stoel vallen hè, in de rechtspraak, men gaat wel vaak verder. Hè, als er een administratieve geldboete wordt opgelegd, men durft die al eens te reduceren hè, of te annuleren bij goede ruimtelijke ordening. Men durft daar al eens een ander oordeel over te vellen en men zegt dan dat dat kennelijk onredelijk is. Maar oké, ja, is men dan echt van de stoel gevallen? Dat is een andere vraag. Het is interessanter om te zien welke kapstokken gebruikt een rechter om dat begrip in te vullen. Hè? Kennelijke onredelijkheid. En heel vaak gaat het dan ook, wordt dat dan gekoppeld aan motivering.
Ja.
Dus men kijkt naar het motiveringsproces van een overheid en men ziet, spreekt men zich daar niet tegen? Hè? Heeft men een bepaald handeling gesteld, een bepaalde uitspraak gedaan? En zie je dat dat dan en cours de route verandert en wordt dat dan gemotiveerd? Dat zijn natuurlijk wel, op die moment heeft een rechter kapstokken om inderdaad te zeggen, oké, kwit overheid, hè, nu doe je iets raar, dus misschien is dat wel kennelijk onredelijk. Hè. Dit is geen mooie beleidslijn meer, dus je doet iets raar, dus dat is kennelijk onredelijk. Op die manier probeert men het dan min of meer in te vullen.
Ja. De eerste zaak die we gaan bespreken is de Urgenda-zaak. De Urgenda-zaak is een zaak uit Nederland. Feiten kort samengevat. De Hoge Raad in Nederland, bij ons het Hof van Cassatie, dus eigenlijk het hoogste gerechtshof, heeft op 20 december 2019 een uitspraak gedaan. En de feiten, dus dat is eigenlijk een zeer recent arrest. De feiten daarin zijn, we weten allemaal dat er klimaatopwarming is en dat staten iets moeten gaan doen aan die klimaatopwarming. We moeten allemaal onze CO2-uitstoot proberen te reduceren. Nu, wat zei de Nederlandse staat in het verleden? Tegen eind 2020 zullen wij 25-30% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Dus tegen het einde van dit jaar zouden wij 25-30% minder CO2 moeten uitstoten. Nadien heeft die staat dat bijgesteld, heeft Nederland dat bijgesteld en heeft ze gezegd, tegen eind 2020 gaan we nog maar 20% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Hè. Men zag toch dat het iets moeilijker is om te realiseren. Het einde van het jaar, ja, we zitten al in de vierde maand, hè. Er zijn nog maar een paar maanden te gaan. Hè. En maar het moet 20% zijn tegen dan. Nu, dan is er een klimaatvereniging, Urgenda, en die gaat naar de rechter en die zegt, nee. 20% is te weinig, dat moet minstens 25% CO2-vermindering zijn. Ze gaan daarmee naar eerste aanleg, ze krijgen gelijk. In beroep krijgen ze opnieuw gelijk en dan gaan ze naar de hogere rechter. Naar de Hoge Raad, sorry. Wat is daar nu het probleem bij? Er is geen enkele bindende rechtsnorm op dit moment, geen enkele bindende rechtsregel die dat zegt dat Nederland minstens 25% CO2 moet verminderen. Enkel 20%, dat is eigenlijk een verplichting die dat is opgelegd ten aanzien van de lidstaten van de Europese Unie, 20. En het EVRM moest, de Hoge Raad moest hier twee vragen oplossen in deze zaak. Ten eerste, is er een rechtsregel die dat de Nederlandse staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering? Andere dan die 20% die dat we met de Europese lidstaten hadden verbonden. Is er eigenlijk een verplichting voor de Nederlandse staat om maatregelen te nemen in het klimaatverhaal? Want, de redenering erachter is, ja, in het klimaatverhaal sta je niet alleen. De hele wereld stoot uit. En wat gaat er nu van concrete gevolg zijn als wij in Nederland onze maatregelen strenger stellen? Ja, gaat dat überhaupt iets veranderen? Is er een verplichting ten aanzien van individuele staten om zoiets te doen? En ten tweede, als die verplichting er zou zijn, is 20% vermindering dan voldoende of moet dat meer zijn? Hoe is het Hof nu net te werk gegaan? De Hoge Raad nu net te werk gegaan, Pieter-Jan?
Wel, naar het invullen daarvan, hè. Het is zo, men heeft eigenlijk, dat heb ik deze week geleerd, met het luisteren naar een andere podcast, de Rudy en Freddy Show, dat men eigenlijk...
Oh, wacht, even, de Rudy en Freddy Show, je hebt dat mij onlangs aangeraden, fantastische podcast, ja. Hè?
Met Rutger Bregman. Jongens,
aan alle luisteraars, ja, luister daar alsjeblieft naar.
Ja, absoluut. En dus daar bleek dat de eerste rechters eigenlijk gebruik hebben gemaakt van... het kelderluikarrest of de kelderluikrechtspraak.
Nee, dat ken ik niet.
Nee, voilà, dat is eigenlijk hetzelfde als ons verkeerstekenarrest, maar dan in de Nederlandse context. Wat was er blijkbaar gebeurd in de jaren 60, 70? Er werd een lading frisdrank geleverd in een café.
Men had... Dat is altijd zo heerlijk concreet, die principearresten, ja.
Dat werd dus geleverd in de kelder. Hè. Men stockeerde dat in de kelder. Nu, dat kelderluik, dat zat in de gang tussen het café en het toilet. Hè? Blijkbaar een vrij donkere gang.
Oh, ik zie wat er al gebeurd is.
Voilà, je ziet inderdaad. Hè? Dus men doet dat kelderluik open, men is daar aan het leveren. Frisdrank, het was blijkbaar van Coca-Cola. En er komt iemand voorbij, hè? Een toogganger, die wil naar dat toilet gaan. Die ziet niet donkere gang, die ziet niet dat luik open staat en die stuikt daarin. Uiteindelijk... is men dan vooral, dat was dus privaat geschil.
Heeft hij dat overleefd, even?
Dat weet ik niet. Ik neem aan van wel.
Niet relevant.
Laat ons hopen van wel. Hè?
Ja.
Maar dus daar heeft men gezegd, oké, je had ergens moeten zien, men noemt dat dan gevaarzetting, dat je door het openen van dat kelderluik in een donkere gang, dat je daar een bepaald gevaar creëert. En gaat eigenlijk ergens een voorzorgsplicht om ervoor te zorgen dat je daar toch ofwel betere verlichting of wat dan ook. En een stukje hetzelfde met je verkeerstekenaar is. Dus het feit dat je dat niet hebt gedaan, het feit dat je dat niet een afgebakende zone of wat dan ook maakt, dat je een fout hebt gemaakt, dat je niet zorgvuldig bent opgetreden en dat je aansprakelijk bent. Dat is eigenlijk het precedent waar men gebruik van heeft gemaakt. Nu, je voelt... Wel, dat daar, in dat geval, kelderluikarrest, is het eigenlijk gewoon iets waar dat men niet over heeft nagedacht. Hè? Die caféhouder of die leverancier van Coca-Cola, die had waarschijnlijk gewoon nooit stilgestaan bij het feit dat er wel eens een probleem zou kunnen zijn, dat er een gevaar zou kunnen zijn. En Oké, omdat men dat niet heeft gedaan, is men aansprakelijk. Hè? Zorgvuldigheidsplicht, voorzorgsplicht. Hier zitten we natuurlijk met een ander paar mouwen. Hier heeft de Nederlandse overheid zich wel gecommitteerd tot een bepaald beleid. Hè? Men heeft de situatie ingeschat. Men heeft gezien, er is een bepaald gevaar, klimaatopwarming. En men heeft daar ook stappen tegenover gezet. Hè? Men heeft gezegd, uiteindelijk, hè, we gaan naar 20% reductie. Dat is al moeilijker, wat de overheid, wat de rechter dan hier doet, om dat dan eigenlijk te verhogen naar 25%. Hoe komt men daartoe? Ja, dat is ook weer het zoeken naar kapstokken. Hè. Een van de kapstokken, en ik denk min of meer de belangrijkste, is natuurlijk ook het feit dat er qua klimaatopwarming eigenlijk een wetenschappelijke consensus bestaat. Dat er een opwarming bestaat en dat als we dat niet onder de 2 graden of wat is het, of de, eigenlijk liever 1,5 graad houden, dat tot zo'n grote gevolgen kan leiden dat toekomstige generaties zwaar geïmpacteerd gaan worden. Dus dat hebben we natuurlijk ook, die wetenschappelijke consensus, maar ook denk ik het feit dat hier de overheid, de Nederlandse overheid, in 2011 zeker was het, zelf had gezegd, gelet op het gevaar van klimaatverwarming, gaan we 30%, gaan we naar een reductie van 30% werken.
Ja.
En men heeft dat dan, op een bepaald moment, ergens na 2011, heeft dat beleid teruggeschroefd. En blijkbaar heeft men dat ook teruggeschroefd zonder daar een reden voor te geven. Dus terugkomend op wat we daar juist zeiden, de overheid volgt eigenlijk een beleidslijn. De overheid geeft toe van, mannetjes, het wordt hier wel erg. We gaan naar 30% moeten gaan. En de overheid verandert daar beleid, maar geeft daar eigenlijk geen verklaring voor. Dat is weer een kapstok die een rechter kan aanhalen om te zeggen van, oké, quit. Dat is wel heel raar wat je doet. Je geeft er geen motivering voor. Ja. Ja. Hier gaan we verder. Hè. Hier gaan we...
Maar dat is voor de rechter nog altijd... De rechter kan die afweging wel maken, maar daar is meestal nog altijd geen uitspraak gedaan. Moet de overheid überhaupt optreden om die klimaatverwarming tegen te gaan? En dan hebben ze eigenlijk, je gaat dat nog een paar keer horen als luisteraar in deze podcast, de omweg via de mensenrechten. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel, mensenrechten staan neergeschreven bij ons toch onder meer in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En 2 artikelen zijn daarbij relevant in deze zaak. Dat is artikel 2. Dat beschermt het recht op leven. Hè. En artikel 8, de eerbiediging van het privé- en het gezinsleven. Die artikels worden redelijk vaak ingeroepen. Artikel 2, dus de bescherming van het recht op leven in de zin van bij vluchtelingen. Als er iemand naar hier komt en die wil hier asiel aanvragen, dan zegt hij, ja, oké, maar als ik word teruggestuurd, dan kan ik daar waarschijnlijk worden vermoord. En dus hè, dan zou mijn recht op leven geschonden worden. Recht op eerbiediging van uw privé- en uw gezinsleven, dat is eigenlijk het recht op privacy, wordt meer gebruikt in privacy-debatten. Nu, de vraag is, worden die 2 artikelen... Zou Nederland deze artikelen schenden als zij geen maatregelen neemt om klimaatopwarming tegen te gaan? Ik heb daarnet gezegd, wat kunnen wij als individuele staat doen? De idee erachter zou zijn, mocht de zeespiegel in Nederland 2, 3 of zelfs 5 meter stijgen, ja, dan verliezen we de helft van Nederland. Dan zou dat weg zijn, waardoor er ook een aantal mensen zouden komen te overlijden en waardoor dat mensen hun privé- en hun familieleven wordt aangetast. Dus eigenlijk het stilzitten van de overheid zou wel eens kunnen leiden tot een schending van die bepalingen. Eerst en vooral komen ze daar tot de conclusie, ja, de Nederlandse staat moet optreden. En de idee erachter is, als iedereen gaat stilzitten, ja, dan komen we uiteraard met die problemen. Dus elke staat hier heeft een individuele verantwoordelijkheid om die klimaatopwarming tegen te gaan. Ik weet niet, wou jij iets zeggen, Pietrian?
Nee, sorry. Nee, ik was niet aan het zwaaien. Nee.
Oké. Dus het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt dat je moet optreden als er een real and immediate danger is. Ja, oké. Real danger van klimaatopwarming, dat zie ik wel gebeuren. Is er een immediate danger? Dat wil niet zeggen dat het morgen moet gebeuren, maar dat er echt wel een duidelijke link is tussen de twee, tussen het stilzitten. Dus daaruit heeft de Hoge Raad afgeleid, ja, er is een verplichting voor de Nederlandse staat om op te treden. Goed, dan moesten ze uitspraak doen over de vraag, is 20% nu net voldoende? Het belangrijkste argument dat ik daar net heb aangehaald is, er is geen enkele verplichting, behalve dan op Europees vlak, die dat zegt dat de Nederlandse staat meer dan 25% moet terugdringen. Allee, 25% of meer moet terugdringen. Hoe zijn ze daar nu net toe gekomen? Je had daarnet gesproken over kapstokken die dat belangrijk zijn. Ik denk dat het hier essentieel is, hè, die kapstokken.
Ja, absoluut. Wel, volgens mij die 25%, of wat gevorderd werd, was een reductie tussen de 25% en de 40%. Hè. Ik denk dat dat de eisende partij... Trouwens, ik zou het bijna nog vergeten. Me wist je dat je van deze week? Urgenda, Steven.
Ja, ja.
Voor wat denk je dat dat staat? Dat
is urgentieagenda. Nee. De eerste keer dat je het mij vroeg, dacht ik dat het iets te maken heeft met urgentie.
Ja. Ik wist het absoluut niet. Nee, ik dacht dat het niet exotisch was. Ik heb het deze week ook eens voorgelegd aan kameraden. En ja, die vonden dat allemaal heel obvious, urgenda.
Wacht, was het urgentie en klimaatagenda? Is dat?
Ja, urgentie en agenda. Ja, dan, urgenda. Dus zij hadden blijkbaar een reductie gevorderd tussen de 25 en de 40%. En ik denk, als ik mij niet vergis, dat dat cijfer eigenlijk komt uit rapporten van de IPCC. Hè? En dan zouden verwachten dat ik weet wat IPCC, waar dat voor staat. Wel,
Intergovernmental Panel on Climate Change, een orgaan binnen de Verenigde Naties die dat niet bindende wetenschappelijke adviezen geeft.
Het lag op het puntje van mijn tong. Voilà. Ja, applausje. Ja. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke kapstok dat men eigenlijk experten heeft die zo'n reductie naar voren schuiven. Ik denk dat dat de eerste belangrijke kapstok is. Het tweede, hè, maar dat hebben we al daar juist gezegd, het feit dat de overheid zelf, hè, want experten dat is één ding, maar dat de overheid zelf eigenlijk al in haar beleidsdoelstellingen enkele jaren geleden 30% naar voren heeft geschoven. En dan dat beleid dan verandert. En je ziet dat twee belangrijke argumenten zijn, want men heeft uiteindelijk het reductiepercentage dat dan is opgelegd, die 25%, dat is juist eigenlijk die ondergrens. Hè. Men heeft zelfs geen 30%, het is die 25%. Dus men heeft daar nog altijd zeer terughoudend in willen zijn, rechter zijnde, maar wel consequent in de zin van terugrefererend naar die experten en naar die vroeger aangegane engagementen.
Ja. We zitten hier natuurlijk met... We gaan het hier een beetje over hebben. We hebben nu alle feiten in acht genomen. We zitten hier met een beetje een probleem, want wat er in essentie is gebeurd is, de rechter heeft teruggekoppeld naar een niet-bindende norm en heeft daaruit gezegd, heeft daar eigenlijk een bindende norm van gemaakt. Heeft gezegd tegen de overheid, u moet minstens 25% terugdringen. En ik ben op zich op dat vlak wel een technocraat. Ik vind het leuk dat het beleid in coronatijden mee wordt geschreven, althans toch mee wordt geadviseerd door corona-experten en dan wordt opgevolgd door de overheid. Dat vind ik goed. Mm. Maar de vraag is, ja, die 25%, vind je dat... Wringt er daar iets bij u of niet?
Wel, misschien moeten we daar eerst nog aangeven, de evolutie die blijkbaar, hè, we hebben dat gelezen in een artikel van Wessel Wijdvliet, ook een vroegere collega. Ja, okay, de evolutie die daar is ingetreden na de Tweede Wereldoorlog, dat koppelt dan mooi terug wat je nu zegt hoor, evolutie om besluitvorming minder ideologisch te maken. Waarschijnlijk, hè, ook weer terugdenkend aan de ideologische besluitvorming in de jaren 30, laten we ons toegeven, dat was misschien niet altijd het beste idee. He, dus minder ideologisch, meer experten, he, creatie ook van de Europese gemeenschap, et cetera. Dus misschien meer bureaucratie. Maar het feit dat men eigenlijk die ideologie wat heeft proberen weg te trekken uit beleidsvoering, beleidsformulering, maakt dat die gevechten, die ideologische kwesties, meer worden uitgevochten op andere fora. En blijkbaar zie je daar een evolutie dat men nu via de rechter, dat allerlei belangengroeperingen proberen, onder meer dan via open normen en mensenrechten, proberen beleidskwesties voor de rechter te brengen. Wat men dan noemt instrumentalisering van het recht. Ja, sorry, ik zie dat je iets wilt zeggen.
Oh, nee. Ik wil daarop aansluiten. Inderdaad, je voelt inderdaad als... Je als politieke partij moet gaan verdedigen in het parlement of in de regering, we gaan in plaats van 20% 25% doen, of 30 of meer. Daar gaan een hele kost aan verbonden zijn. Dat gaat geen populaire maatregel zijn. En we zitten nu net in een tijd waarin dat populaire politieke partijen terug enorm aan het winnen zijn. Dus de stem van het volk. Hè. De Vlaming heeft gezegd dat. Dat is allemaal heel belangrijk. En de Vlaming wil uiteraard niet dat er in zijn vel gesneden wordt. Hè. Wij willen gewoon blijven doorleven, gelijk als dat het op dit moment is. Maar iemand gaat het voorbeeld moeten geven. Gaat het de politieke partij zijn? Wel, op dit moment gevoeld dat de politieke partijen slap zijn. Ze willen voorzichtig zijn, voornamelijk dat. De Groen die proberen dan vooruitstrevend te zijn. Maar die worden daar dan ook niet altijd voor beloond. Dus is het natuurlijk gemakkelijk dat je iemand anders voor u de kastanjes uit het vuur laat halen. Hè? Dus je zegt, ja, wij gaan zelf matig optreden, wij gaan matige maatregelen voorstellen. En als er dan een rechter komt die dat zegt, nee, nee jongens, het is 25% of meer, dan kan je nadien gaan zeggen in de krant, our hands are tied. We hadden dit liever niet gewild, maar ja, kijk, er is nu een rechterlijk bevel en het gaat hier geld gaan kosten. Dat is ook een professor Jan Smits die dat zei aan de Universiteit van Maastricht.
De zanger, hè? De zanger.
De prof dus, Jan Smits, die dat zegt. Daar gelaten, wat je er ook van vindt, of wat dat in een activistische rechter was of niet, dit soort van rechtspraak maakt natuurlijk wel goed wat de wetgever op lange sinds lang niet bereid of niet toe in staat leek te zijn. Ja, zeg maar.
Ja. Ik hoor hem liever zingen, maar... Allee. nee, ik wou daar nog aan toevoegen, eigenlijk heel kort, de boutade daarvan. En ik denk dat het Claude Juncker was, de voorzitter van de Europese, of de vroegere voorzitter van de Europese Commissie, die het krachtig samenvatten in de zin van, we weten eigenlijk wat we moeten doen, welke maatregelen dat we moeten nemen. We weten alleen niet, beleidsmakers dan, politici, we weten alleen niet hoe we daarna opnieuw verkozen geraken. He, dus dat is wat je aangeeft, dat er wel een terughoudendheid is, of een schroom om daar sterke stappen in te gaan zetten. En dat het dan makkelijk is, ja, een scapegoat te hebben. Ook wat men eigenlijk met de Europese Unie doet, hè, laat ons wel wezen. Zeggen, ja, de norm is ergens anders opgelegd. Inderdaad, onze handen zijn gebonden.
Ja. Nu, dat is een positief aspect van dit arrest wat we bespreken, maar zulke mijlpaalarresten, want dat is het toch echt wel. Andere landen kijken daarnaar en proberen iets soortgelijk te verwezenlijken. Een artikel van Julie van Hoenakker in de Tijd was daar heel goed over. En zij had eigenlijk drie conclusies of drie bemerkingen bij deze evolutie. Hè. Dat is dat zij vreest dat de komende klimaatconferenties nog vagere teksten zal opleveren. Dat men nog voorzichtiger gaat zijn in het aangaan van niet-bindende engagementen. Denk maar aan het ondertekenen van het Marrakesh-pact, wat in beginsel niet bindend is, maar dan was er ook zo'n hele hetze over. En ten derde vroeg zij, ja, die rechters die worden hier dan wel vooropgeschoven als diegenen die dat dan de knoop moeten doorhakken. Voor ons even de pleister eraf trekken in één vlotte beweging. Maar welke democratische waarde hebben de rechters? En ik vind dat eigenlijk toch wel drie terechte opmerkingen op dat vlak.
Ja. Misschien even die democratische waarden. Iets dat ik ook deze week heb geleerd. Deze keer weer van een andere ex-collega, Ronald van Krombrugge. De democratische waarden van rechters. Er is een theorie die zegt dat rechters niet tegenover democratie staan, hè, want inderdaad, rechters zijn niet verkozen, maar dat rechters een essentieel onderdeel uitmaken van democratie. Waarom? De rechten, de fundamentele rechten, hè, de mensenrechten, zijn er dan vrijheid van meningsuiting, vrijheid om tot een vereniging toe te treden, et cetera, zijn essentieel voor een democratie, voor meerderheidsvorming. De wil van de meerderheid, wat democratie eigenlijk is, kan je eigenlijk niet vormen zonder dat je als individu beschikt over fundamentele rechten. Dus vrijheid van meningsuiting, et cetera. Het is door die rechten uit te oefenen dat je een wil kan vormen die dan doorwerkt als de wil van de meerderheid. Dus de individuele rechten zijn essentieel en het is juist de rechter die gaat waken over die individuele rechten. Dus de rechter heeft eigenlijk ook een essentiële rol te vervullen binnen de democratie. Het is niet dat die tegenover elkaar staan, noodgedwongen. En dan, ja, misschien terugkoppelen naar dat eerste puntje, dat van die vagere teksten. Allee, dat lijkt mij inderdaad een logisch gevolg. Dat men zich niet meer gaat vastpinnen, bijvoorbeeld op die 30%. Hè? Dat men niet meer gaat zeggen, we gaan 30% halen. Dat men gaat afstappen van ambitieuze doelstellingen. Dat denk ik wel. Maar oké, ik vraag me dan ook af, is dat een probleem? Hè? Als je de doelstelling toch niet wilt halen, als het toch maar window dressing was, en om je dan populair te maken, het zij nationaal, het zij op een internationaal forum, ja, daar kopen we niks mee. Hè?
Ja, langs de andere kant kan ik het tegenargument geven. Je kunt wel altijd de spiegel voorhouden voor het bestuur. Hè. Als ze dan toch niks doen, kan je natuurlijk als drukkingsgroep of als oppositiepartij zeggen, ja, maar ja, meneer de premier, u hebt daar wel, oh, mevrouw de premier, u hebt daar dus wel internationaal gaan verkondigen dat wij 30% gaan halen. En nu ineens dring je dat hier terug tot 10%, dat je dat eigenlijk gebruikt als drukking, maar dan in het parlement in plaats van voor de rechter. Of in de kranten of in de tijdschriften, dat wordt gebruikt als drukkingsmiddel.
Oké, ja. Ja, dat is een mooie. Zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken. Oké, dat is inderdaad misschien daar een gevaar.
We zijn maar aan het brainstormen, hè, wat dat de effecten kunnen zijn. Je had ook gezegd, er moet in rekening worden gebracht dat Nederland vroeger al gezegd had, we gaan 25-30% terugdringen.
Ik denk dat dat cruciaal is,
gezegd, ja. Ja, jij had gezegd dat dat essentieel is in deze overweging, maar dan wil ik nu even de tegenovergestelde vraag stellen. Stel je nu voor dat Nederland niet notwaar klimaatskeptisch is. Dat Nederland zegt, klimaatopwarmingsskeptisch is, dat zij al jaren hebben gezegd, klimaatopwarming, dat is iets van alle tijden, dat is er altijd al geweest, de mens heeft dat totaal niet veroorzaakt en wij gaan geen enkele moeite doen om ons beleid terug te dringen. Hè? Je had daarnet gezegd, als het bestuur ineens het beleid zo wat wijzigt, ja, ze gaat gaan motiveren. De rechter gaat kijken, ja, hoe was uw beleid in het verleden? Zou dat hier een verschil maken in deze zaak, mocht Nederland altijd al gezegd hebben, no, die maatregelen komen er niet bij ons?
Ja. Ja, ik denk wel sowieso dat dat een verschil gemaakt naar kapstokken toe. Je had dan niet meer gebruik kunnen maken van de kapstok van de motivatie. Je hebt een bepaalde lijn en je wijkt daarvan af. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen andere kapstokken zijn. In deze zou ik me kunnen voorstellen, hè, als alle andere landen... Natuurlijk, het is niet dat alle andere landen zo goed bezig zijn. Hè, maar stel dat alle andere landen nu wel naar 30% of naar 35%, 40% zouden evolueren. En Nederland daar als enige achterblijft. En zeggen inderdaad, het is geen probleem, het ligt niet aan de mens, we kunnen daar allemaal niks aan doen, het is in de handen van God. Ik denk dat je dan als rechter weer kan refereren, kijk, alle andere landen doen het, blijkbaar is er toch een norm, hoewel die dan niet in steen gebeiteld is, maar we zien toch dat er een bepaalde norm is. Wederom, ja, motiveer eens waarom beantwoorden wij niet aan die norm. Ja, en als de motivering dan inderdaad niet voldoende is, of zijnde, het is allemaal niet in de handen van God, of wat dan ook, ja, dan kan ik mij wederom voorstellen dat dat voldoende kapstok is om de rechter te laten beslissen dat er inderdaad meer moet gedaan worden. Ten andere, allee, dan moeten we misschien ook zeggen, de rechter heeft die Rengo opgelegd, dat er een reductie moet zijn van 25%. De rechter heeft niet opgelegd in wat die reductie moet bestaan. Hè. Dus dat zou nog weer een stap verder zijn als een rechter zelf met zijn lijstje, met zijn boodschappenlijstje, zou afkomen van oké, dit is het traject dat we gaan volgen. We gaan zoveel meer centrales plaatsen. We gaan meer investeren in dit en dat. Dat is natuurlijk weer een stap verder. Dat is weer meer naar beleid toe. Wat we trouwens, in België bestaat er een casus van, hè, naar vluchtroutes over Zaventem. De vluchtroutes die waren uitgestippeld, waarbij een rechter dus had gezegd, ik weet het niet, maar dat meer over Brussel geleid of meer over Vlaanderen, dat wil ik kwijt zijn, maar dus een rechter had gezegd, ja oké, maar eigenlijk, ik vind het toch beter dat we het zo doen. Hè. Die had eigenlijk een alternatief op tafel gelegd, wat hij beter vond. Maar ja, dat is natuurlijk een stap te ver. Dat is niet de taak.
Terwijl dat eigenlijk een resultaat was van politieke onderhandelingen die al jaren aanslepen tussen de verschillende gewesten. En dan gaat de rechter daar op zijn eentje zeggen, nee, dat is hier niet mooi uitgevoerd.
Voilà.
Ja, inderdaad. Om het hoofdstuk van de Urgenda af te sluiten, toch nog eraan toevoegen dat dezelfde advocaat, Roger Cox, Roger zou ik willen zeggen, maar ik denk dat dat in het Nederland Roger is.
De Roger.
Die gaat nu achter Shell aan. Samen met Milieudefensie, die vereniging, willen ze dat olieconcern voor de rechter aansprakelijk stellen voor haar aandeel in de klimaatopwarming. Met dus de hoop dat, dat de koers van het bedrijf duurzamer gaat worden. Hè, dat dat zal wijzigen in een duurzame richting.
Wel, daarvoor moeten, als je daarvoor interesse hebt, naar Freddy en Rudy. Of Rudy en Freddy Show, die hebben daar een aflevering over. Ja. Waar dat dus ook de Cox, of de Wout, nee, de hoe zegt hem, is de Roger?
Roger. Roger,
Roger
Cox.
De Roger. Waar dat hij ook aan bod komt. Allee, hij komt daar...
Over de Rudy en Freddy Show, dus Rutger Bregman, wij zijn daar onlangs naar gaan kijken in de Arenberg Schouwburg, toen dat de maatregelen nog niet van kracht waren. Waarom de meeste mensen deugen... Was me dat een goed nieuwsshow, zeg? Oh, oh, oh. De scepticus in mij, die zat daar... die had het moeilijk. Die had het wel moeilijk, ja.
Wel, het was opvallend, zeer opvallend, de samenstelling van de zaal, hoe dat die inderdaad... Want er zaten bepaalde bekende personen, bekende politici, en die kwamen inderdaad allemaal uit de linkerhoek.
De linker tot extreem linkse hoek wel, hè? Ja.
Ja, of de gewone ook, hè. Conor Rousseau zat er ook, hè.
Ja, maar Peter Mertens zat er ook, hè.
Ja, maar Peter Mertens zat er ook, ja, voilà. En nog anderen, hè. Dus inderdaad, ja, dat viel wel op. Maar ik vond het wel een zeer, zeer mooi gebracht verhaal.
Het was mooi. Het bestond uit twee delen. Een eerste deel, psychologische studies, waarom dat de mens eigenlijk niet inherent slecht was. Vond ik mooi, was objectief. Maar dan daaruit probeerde hij een aantal lessen toe te passen op de maatschappij. Hè, van, kijk, hoe moet je dat nu toepassen in de scholen, op de werkvloer. En dan vond ik het toch wel een klein beetje revolutionair tot... lees het boek zelf, maak er zelf uw mening
over. De vuist omhoog, ja.
Ja, ja, ja.
En de internationale. Ja,
ja, ja. Ja. De volgende...
Wat ik misschien nog zou willen zeggen, naar die klimaatzaken toe, en we hebben dat denk ik nog niet vermeld, dat je dat over heel de wereld nu ziet opduiken. Hè. Overal komen die klimaatzaken, worden gekopieerd. En we hebben ook in België nu het geval... ik denk dat men daar juist... Ik weet niet hoeveel jaar geleden dat het is opgestart, maar ik denk dat men er juist heeft beslist dat in welke taal men de procedure gaat voeren.
Klassiek België, hè.
Ja, voilà.
Oh. Het lijkt een aflevering van In de Gloria te zijn, maar het is
inderdaad,
wel degelijk zo.
Inderdaad. En dus ook, dat vond ik nog een interessante, wederom, dat men gaat proberen ideologische keuzes via de rechtbank, via het forum van de rechtbank, door te laten dringen. Sinds het aantreden van Trump, dat blijkbaar in de Verenigde Staten het aantal rechtszaken of het aantal klimaatzaken exponentieel ook aan het stijgen is. He, dus je ziet ook weer daar die evolutie. Dan als tweede voorbeeldje van activistische rechters, of het mogelijke gevaar van activistische rechters, de humanitaire visa. He. Enkele jaren geleden was daar heel wat om te doen. Je herinnert u misschien nog de uitspraken in de kranten van enkele politici en van wereldvreemde rechters. Nu, wat was er aan de hand? Er was een koppel uit Syrië, ik denk een koppel met kindjes, en die hadden in Libanon een visum aangevraagd, een humanitair visum om naar België te komen. Hè. Het is zo, als je naar België wilt komen, heb je... In de regel heb je daar een visum voor nodig. Er bestaan landen met een uitzondering, maar normaal heb je de toestemming nodig. De toestemming, dat is logisch uiteindelijk, de toestemming van de Belgische overheid om naar hier te komen. En dat is wat men een visum noemt. Nu, je hebt daar categorieën in. Bijvoorbeeld gezinshereniging. Dan heb je een bepaald recht om naar België te komen. Ja, als je hier familieleden hebt. Maar als restcategorie heb je ook iets wat dan noemt humanitair visum. Dat is, ik zeg het, een restcategorie. Er bestaan eigenlijk geen handvaten voor.
Criteria.
Geen criteria, dat was het woord dat ik zocht. Geen criteria voor. Maar je kan altijd aan de overheid vragen, mag ik niet binnen, mag ik niet naar België komen?
Ja, dat gaat dan meestal voor een medische ingreep of zoiets dat je in thuisland niet kunt hebben. Voor een begrafenis van een familielid, een ziek familielid.
Ja, ja, bijvoorbeeld. Voilà.
Allee, dat kan alles zijn natuurlijk. Hè.
Ja, voilà. En dus dat hadden zij ook gedaan. Hè. Het koppel uit Syrië had in Libanon, de ambassade in Libanon, had daar een humanitair visum aangevraagd voor België. En de reden, en ze waren er eigenlijk heel transparant in, de reden was dat zij in België asiel wilden aanvragen. Hè. Asiel, internationale bescherming, wat dat is, moeten we misschien ook meegeven, dat is iets dat je niet kan doen op de ambassade. Je moet dat doen in het land zelf. Hè. Dus men moet dat doen in België zelf.
Je vraagt eigenlijk bescherming aan tegen het land waarvan je vandaan komt, omdat je daar wordt vervolgd
voilà.
Wegens je ras, religie, etniciteit.
Ja.
Of dat je muzikant bent bijvoorbeeld in sommige voilà, zeer problematische voilà. Regio's, kan het al een probleem opleveren.
Voilà. En wat je daar ziet, we zullen misschien ter introductie kort houden, de overheid weigert een humanitair visum, zeggende ja, dat is geen geldige reden. Het feit dat je hier in België asiel wilt komen aanvragen, dat is geen geldige reden. En wat zie je? De rechter, de Raad voor Vreemdelingentwistingen, na 3 arresten, er wordt wat over en weer gepingpongd, maar dat zullen we waarschijnlijk zometeen nog de grond behandelen. Uiteindelijk zegt de Raad voor Vreemdelingentwistingen, dus de rechter die uitspraak doet over asiel en migratie, zegt... Nee, Belgische overheid, je bent fout. Jij moet aan het koppel, het Syrisch koppel, moet jij een visum afgeven.
Dat is inderdaad niet zo vanzelfsprekend, want een humanitair visum is eigenlijk... Je hebt daar geen recht op, dat is een gunst. Dus het is niet zo, als je voldoet aan een aantal voorwaarden, dat je dat dan krijgt. Nee, het is eigenlijk een pure beslissing van de minister van de staatssecretaris voor asiel en migratie, op dat moment Theo Franke, die dat dan kan zeggen, ja, ik geef het in uw geval wel en nee, in uw geval niet. Natuurlijk moet wel transparant zijn als je het geeft voor een ziek familielid aan A, moet je het ook geven aan B, of je moet motiveren waarom dat je het niet geeft aan B. Voilà. Maar in ieder geval, wat dat er hier nieuw aan was, dat is, er worden eigenlijk geen humanitaire visa aangevraagd, zoals je daarnet zei, om hier asiel te komen aanvragen. Asiel is eigenlijk een procedure die volledig is opgesteld rond ik verlaat morgen met alles wat ik kan dragen, mijn huis, en ik vlucht op een heel ongecontroleerde en vaak ook illegale wijze naar een ander land. Ik steek daar met een boot de zee over, ik kom dan toe ergens in een vluchtelingenkamp. Zo je merkt het, een heel chaotische situatie waarvoor dat er geen officiële procedures zijn. Hè. Men komt gewoon ergens toe en daar gaat men dan asiel aanvragen. Het probleem is natuurlijk dat de staatssecretaris voor asiel en migratie, Theo Franke, in dit geval een heel grote discretionaire bevoegdheid hebben. Hè, wat we daarnet hebben uitgelegd, een heel grote beleidsvrijheid. En dat de rechter gaat zeggen, nee, je wordt verplicht om een humanitair visum af te geven. Nu, wat zijn een aantal elementen in die zaak? Hè, want dan komt ineens Theo Franke naar buiten en zegt, dat zijn zeker wereldvreemde rechters. Wat is de redenering geweest achter het feit waarom dat er een humanitair visum moet worden verleend?
Ja.
Wat waren de juridische feiten?
Wel, eigenlijk weer die kapstokken. Hè. Een rechter heeft daar naar kapstokken gezocht. Het is niet dat een rechter meteen, of de rechter, de Raad voor Vreemdelingentwistingen, meteen de overheid heeft verplicht om een humanitair visum af te geven. Het was zo, in de eerste beslissing, hè, de eerste keer had de overheid gezegd, ja, hè, nee, geen visum, asiel aanvragen, dat is geen geldig criterium. Was aangevochten bij de rechter, wat zegt de rechter? Ja, overheid, allemaal goed en wel, maar je moet die aanvraag, die visumaanvraag, je zou die toch ook eens moeten onderzoeken in het licht van artikel 3 EVRM. En daar zijn we weer met onze grondrechten. Artikel 3 EVRM hebben we nog niet vermeld. Dat is het verbod van foltering of het verbod op een mensonterende of vernederende behandeling.
Hè, dus meestal wordt dat ingeroepen als je iemand terugstuurt naar het land waarvan dat hij komt en waarvan dat hij wordt vervolgd. En dan zeggen ze, ja nee, je kunt echt niet iemand terugsturen naar een land waar dat hij wordt vervolgd.
Ja.
Dat maakt foltering uit.
Ja, voilà. Eigen zijn eigenlijk medeplichtig aan foltering.
Ja,
of gefaciliteerd eigenlijk, hè, het folteren.
Ja.
Dus zeggen ze, je moet daar toch eens kijken naar artikel 3 EVRM. Wat doet de overheid? De overheid beslist opnieuw, zegt, artikel 3 EVRM, niet van toepassing.
Dat is gemakkelijk.
Wordt, natuurlijk, ik ga hier kort door de bocht, hè, maar bon.
Ja.
ik kom terug voor de rechter.
Maar ja. zij waren ook kort door de bocht gegaan. Zij hebben gezegd, ja. EVRM is niet van toepassing.
Ja, dat is juist. Dat is juist. Dus kom terug voor de rechter. Wat zegt de rechter? Ja, hè, mannetjes, dat was nu ook weer niet de bedoeling. En ze verwijzen naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En zeggen, je hebt daar ook wel een evolutie, et cetera. Dus doe beter. Hè. Verklaart nu eens, onderzoek dat eens in dat licht van artikel 3 EVRM, in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij onderzoekt, is artikel 3 van toepassing en heeft dat een invloed op uw beslissing? Ja dan nee. En wat doet de overheid? Een dikke fuck you vinger opsteken en gewoon krak dezelfde beslissing als ze al hadden genomen, opnieuw nemen. En de rechter daar, het komt opnieuw voor de rechter, ergens begrijpelijk, ja, die heeft zijn bak vol en die zegt bij de derde keer... Oké, als het zo zit, dan moet het niet meer. Dan verplicht ik u tot het uitkeren of het geven van een visum. En je hebt genoeg kansen gehad om een zorgvuldige beslissing te nemen. Als je het nu nog niet kunt, dan neem ik ze wel voor u.
Misschien toch even de kaart van de staatssecretaris, althans de dienst vreemdelingenzaken, die natuurlijk onder de staatssecretaris hangen. Het is niet zo vanzelfsprekend dat... het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van toepassing zou zijn op die mensen. Hè? Dus je voelt wel ergens aan van waar dat komt. Ten eerste, normaal gezien moeten wij die regels respecteren ten aanzien van mensen die dat aan onze rechtsmacht zijn onderworpen, zo heet dat dan.
Ja.
Dat is eigenlijk heel geografisch. Hè? Als die in ons land zijn, moeten wij die regels respecteren. Maar ze zijn niet in ons land. Ze bevinden zich in een Belgische ambassade in Libanon. En dan is nog de vraag, ja, maar hoe zouden we, door het feit dat wij hun humanitair visum weigeren, hoe zou dat een schending kunnen zijn van artikel 3 EVRM? Ik denk aan de concrete gevolgen. Hè. Die mensen die stappen die ambassade terug buiten. Zij staan in Libanon, op dat moment voor hun, ik denk, een veilig land. Dat weet ik niet 100% zeker, hè, maar ik denk het. Hè. Maar dan is het... Wij kunnen er ook niet over beslissen dat die terug moeten gaan naar Syrië. Nee, dat zal dan wel de Libanese staat zijn die dat beslist, of dat zij terug moeten gaan naar Syrië. Dus... Mm-hmm. Allee, wat ik nu zeg, dat kan zijn dat daar fouten in zitten, maar dat is eigenlijk een motivering die zou moeten worden gevoerd in die beslissing. Hè. Wij snappen niet waarom dat artikel 3 zou zijn geschonden, maar die motivering is blijkbaar niet gegeven.
Ja. Nee, ik denk minstens toch niet zo omstandig, want inderdaad, ik deel uw visie daarop. Natuurlijk, wij zijn geen experten in Europees, allee, of in artikel 3 rechtspraak, in artikel 3 EVRM rechtspraak. Over artikel 6 EVRM weet ik alles, maar artikel 3 minder. Hè, maar dus, we zijn daar geen experten, maar niettemin lijkt het mij wel far-fetched dat artikel 3 daarvan toepassing zou zijn in die situatie, net omdat, zoals geschetst, feitelijke macht, hè, rechtsmacht, hebben we daar niet. Hè. Dat is iets anders. Als je boots on the ground hebt, hè, dan durft men wel eens aannemen, oké, je hebt daar ook een feitelijke macht, dus los van het feit dat je niet op je territorium bent, niet op je grondgebied, heb je daar wel een zekere verantwoordelijkheid. Dat durf ik aan te nemen, maar dat is hier niet het geval. Dus om het zover... Allee, het lijkt mij wel, als dat het geval zou zijn, om artikel 3 daarop van toepassing te verklaren, dat lijkt mij vrij verregaand.
Ja, nu denkt de luisteraar waarschijnlijk, waarom wordt dit besproken in het kader van activistische rechters? Wel, het is net die hele beoordeling. Hè. Het is een juridische kwestie die blijkbaar toch niet zo duidelijk is. Althans, ja, er moet over worden nagedacht. En hoe moeilijker dat die juridische kwestie wordt, hoe groter dat de impact gaat zijn van de rechter. Hè. De rechter gaat een beslissing moeten nemen en heel vaak gaat dat het doorkappen zijn van die Gordiaanse knoop. Van, en nu ga ik zeggen, dan moet er hier worden gevolgd. Nu, belangrijk om erbij te zeggen, dat is ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Je kunt daarvoor in beroep gaan bij de Raad van State, hè, cassatieberoep dan. Dus het is eigenlijk nog maar een redelijk lage rechter dat het op dat vlak zegt. Je kunt altijd nog hoger gaan. Dus... het problematische in deze zaak was dat er nadien een andere rechter voortgegaan is met dat arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. En die heeft daar dan ook nog een keer een dwangsom van €4.000 per dag aangekoppeld. Dat is natuurlijk heel dankbaar om naar de buitenwereld toe te zeggen als staatssecretaris voor asiel en migratie van zie een keer, we zitten hier met activistische rechters. Want ten eerste, ik moet dat humanitair visum geven. En ten tweede, als ik het niet doe, dan betalen wij als Belgische staat €4.000 per dag. Ja, je moet weten, je moet de voorafgaande weten. Hè. Ten eerste, het zijn twee verschillende rechters die dat hier in uitspraak hebben gedaan, namelijk één over de dwangsom en andere over de beslissing zelf. Mm-hmm. En over die beslissing zelf waren er ook nog twee voorgaande arresten waarin dat men de overheid heeft aangemaand om actie te ondernemen en ze hebben dat niet gedaan. Daarnaast durf ik ook te argumenteren, het kan ook gewoon een slecht arrest zijn. Hè. We worden daar dagelijks mee geconfronteerd dat de rechters uitspraak doen over zaken waarin dat zij niet 100% zeker zijn, waar dat zij zelf weinig kaas van hebben gegeten, omdat je heel vaak in een heel gespecialiseerde materie zit. En dat kan ook een slecht arrest zijn. En dat mag, ons systeem is daarvoor ontwikkeld, dat slechte arresten nadien er sowieso van tussen worden gesmeten. Dus mijn conclusie is, hoe in het recht mocht je alles doen wat je wilt. Je moet het gewoon op een goede manier kunnen motiveren. Je moet het ergens onder kunnen laten vallen. En we hebben hier gezegd, heel vaak is dat mensenrechten. Hè? Mensenrechten zijn vaag omschreven. U heeft het zelf gehoord, we hebben de artikelen vermeld. Zijn vaag omschreven. En hoe vager dat omschreven is, ja, hoe meer marge dat je hebt om er iets mee te doen. Nu, wacht hè. Ja, inderdaad. Dus het is eigenlijk juridisch een dubbeltje op zijn kant. Hè. Juridisch kan het alle kanten uitgaan, omdat het een vaag begrip is. Dus het is eigenlijk, denk dat je frank of die euro daar ligt op zijn kant. Het is 50% kans dat naar links valt en 50% kans dat naar rechts valt. Omdat je het juridisch in beide gevallen kunt uitleggen. Dan zit je natuurlijk wel met een probleem als er een rechter is. Als je het gewoon aan een machine overlaat en je laat die dezelfde oefening 100 keer doen, ja, gaat die zaak waarschijnlijk 50 keer naar links zijn gevallen en 50 keer naar rechts. Nu, als je die situatie voorlegt aan een activistische rechter, zal dat waarschijnlijk vaker naar links of naar rechts zijn gevallen dan de omgekeerde kant. Zal die zijn politieke voorkeur waarschijnlijk vaker de doorslaggevende impact zijn geweest. Dus ik wil nu aan u, Pieter-Jan, voorleggen, is het inderdaad zo dat hoe juridisch complexer dat een bepaalde beslissing is, hoe meer dat een beslissing vatbaar is voor rechterlijk activisme?
Goh, dat is hoe meer, allee, zeker in zo'n situaties en met mensenrechten, ja, dat je wel een mogelijkheid hebt hè, als ja, activistische rechters of als ideologisch gekleurde rechter, heb je denk ik meer marge om je visie door te drijven. Omdat er niet zoiets is als, wat je er juist ook schetste, goed of fout. Dus ja, ik denk dat je meer vertrouwt op de rechter in zo'n zaken. Maar ja, wat is het alternatief, hè?
Ja, ja, inderdaad. Ik weet het niet. Om de complexiteit nogmaals te benadrukken, die zaak die is op dit moment aanhangig bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar zijn op dit moment al 11 landen die dat gevraagd hebben om in die zaak mee betrokken te worden. Dus dat wil zeggen dat zij mee de proceedings opvolgen en dat zij ook adviezen kunnen geven enzovoort. Althans, dat denk ik. Ik ben er niet 100% zeker van. Maar dat getuigt wel van het belang van die zaak. Stel u nu voor dat een humanitair visum moet worden verleend aan die mensen. Hè. Dat schept een precedentwaarde. Ja, Pieter-Jan, je had het vorige keer gezegd, dat zou eigenlijk een luchtbrug creëren tussen elke Europese ambassade overal ter wereld en ja, hun thuisland.
Ja, dat is hoe dat ik het nu dan lees, met mijn beperkte expertise. Hè. Ik laat me daar graag op corrigeren. Maar als ik het nu lees, inderdaad, hè, als er in veronderstelling dat er daar een oorlog is in Syrië, en dat wij dan verplicht zijn in Libanon om een visum af te geven, lijkt mij dan toch dat iedereen uit Syrië kan naar de ambassade in Libanon kan komen en iedereen een visum zou krijgen. Allee, ik zie niet in wat dan het argument kan zijn om die ander, ik weet niet hoeveel dat er zijn Syriërs, hè, die andere zoveel miljoen Syriërs, om dan tegen hen te zeggen, ah ja, maar jullie niet.
Ja. Ja.
Dus allee, ja. Dat lijkt me dan ja, ergens, ik durf het woord niet gebruiken, omdat je dat natuurlijk binnen een bepaald kamp plaatst, waar ik eigenlijk niet wil thuis horen.
Welk kamp, Pieter-Jan?
Wat dan? Sorry, zeg je?
Welk kamp?
Het kamp van de blauwe t-shirts.
Ah, ja. Met het witte logo.
Met het witte logo. Dat je daar ergens de poorten door open zit.
We hebben ook een wit logo op een blauwe achtergrond.
Ja, dat is juist. Dat is juist. Ja. Maar het is een veel mooier logo. Veel mooier logo. Dat vind ik moeilijk. Maar ik neem aan dat dat nooit de draagwijdte zal zijn van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik ken daar ook te weinig van om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar ik denk in dit geval was het gewoon weer die kwestie van die motivering. Je hebt die aantal kansen gehad. Trouwens, je ziet dat niet enkel... want hier wordt dat natuurlijk dan weer opgeblazen, activistische rechter, omdat je in dat gevoelige materie van asiel en migratie zit. Maar je ziet op andere... in andere domeinen, een voorbeeldje waarbij een leerling door de klasraad een C-attest had gekregen. Aanvocht, waarbij dat de klasraad quasi krijgt dezelfde beslissing. Het wordt inderdaad geschorst, die beslissing van de klasraad, dat C-attest, verplichting om een nieuwe beslissing te nemen. Klasraad neemt quasi dezelfde beslissing, of weer met een motivering die er niet toe doet. Komt weer bij de rechter, weer geschorst. Ook weer dat pingpongen. Ik denk dat het een 5 keer of zo gebeurd is. Kwam bij de Raad van State. En uiteindelijk heeft de Raad van State daar ook gezegd tegen de klasraad: Oké, mannetjes, nu heb je genoeg tijd gehad. Nu verplichten wij u om een A-attest te geven. Dus daar heeft dat natuurlijk, zeker in de mainstream media, veel minder aandacht gekregen. Maar is wel hetzelfde. De overheid krijgt bepaalde kansen om een zorgvuldige beslissing te nemen. Ze neemt die niet. Plus, in beide gevallen denk ik dat je met het aspect van de urgentie wel ziet. Zeker ook bij die leerlingen. Het schooljaar was ondertussen al begonnen. Na die 5 arresten, het schooljaar was al begonnen. En het feit dat zij geen A-attest had en in de limbo zat, maakte dat zij een heel schooljaar ook weer ging verliezen. Dus die urgentie die maakt dat de Raad van State of een rechter in het algemeen zich, denk ik wel, wat strenger durft te gaan opstellen. Ik denk dat ook weer met die humanitaire visa misschien ook wel heeft meegespeeld. Dus zowel de motivering als die urgentie.
Oké, dan zou ik je nu de volgende casus willen voorleggen. Het Marrakesh-pact. Het Marrakesh-pact wordt ook wel het VN-migratiepact genoemd. Dat is bij ons in de media gekomen omdat onze federale regering daarover gevallen is. Het is te zeggen, dat is een pact dat werd voorbereid binnen de Verenigde Naties. Het zou niet bindend pact zijn, naar aanleiding van de asielcrisis, die dat eigenlijk nog altijd bezig is, hè. Omdat er daar werd gezien, er moet toch een stroomleiding komen tussen de verschillende landen, ter wereld zelfs, om die migratie vlotter te laten verlopen. Maar omdat we weten dat dat heel gevoelig ligt voor een aantal landen, gaan we dat nu steken in een niet-bindend pact, maar het geeft toch een soort van guidelines, het is een gentleman's agreement. Je ziet dan maar wat hij ermee doet. De storm begon pas echt toen Hongarije, Oostenrijk, Polen en Tsjechië zich terugtrokken uit dat VN-migratiepact, of althans toch zeiden dat zij in Marrakesh dat pact niet zouden gaan stemmen. En dan zijn er ook een aantal andere landen die dat daar begonnen uit te trekken. Waaronder de N-VA, die zei, er wordt hier wel gezegd dat dat een niet-bindend pact is, maar we weten dat er activistische rechters zijn, althans toch, dat is zo het hele de motivering dat ze daartoe geven, weten dat activistische rechters zijn, en die kunnen, we hebben dat gezien bij Urgenda, niet-bindende normen toch ons recht binnentrekken en daar toch een bindende verplichting van maken. Ik leg dat aan u voor. Vind je dat ze daar op een of andere manier gelijk in hadden? Hè?
Ja, ik denk met wat we nu hebben gezien, zeker dan die Urgenda-zaak, dat wel een terecht argument is. Er werd dan altijd mee geschermd van door de andere partij dan. Het is inderdaad geen juridisch bindend verdrag. Mag wel zo zijn, maar inderdaad, en ik denk dat ze daar een punt hebben, als je als overheid bepaalde toegevingen doet of bepaalde commitments doet, dan kan dat wel vandaag of morgen eens via de zorgvuldigheidsplicht, via grondrechten, terugkomen. Ik vind dat ook niet problematisch. Mij lijkt dat logisch dat als je zo'n engagement aangaat, dat je daar ergens verantwoordelijk kan voor worden gesteld. Maar ik denk inderdaad dat ze daar wel een punt hadden, ja.
Het probleem met het migratiepact in hoofden van vele staten was dat het nogal positief was opgesteld. Het focust zich eigenlijk rond de intrinsieke voordelen van migratie. En een van de doelstellingen van dat pact zou zijn dat bijvoorbeeld lidstaten geen migranten opsluiten, behalve als het echt niet anders kan. Ze zoeken steeds naar alternatieven. Ja, nu, gevoel al meteen, in België kan dat wel al een beetje problematisch zijn. Mm-hmm. We zitten wel met zo van die instellingen, half open, gesloten instellingen. Het kan wel echt zijn dat je daar later voor op de vingers wordt, mm-hmm. Wordt getikt door zo van die maatregelen. Plus ook, het is een beslissing geweest van de N-VA om de stekker dan uit de regering te trekken. Daardoor zitten we op dit moment zelfs nog altijd niet met een volwaardige regering. De N-VA zat ook wel in een bijzondere positie, omdat de gemeenteraadsverkiezingen daaraan kwamen. En bepaalde politieke journalisten zeggen, N-VA moest op dat vlak zijn rechterflank beginnen afdekken, omdat ze zagen dat het Vlaams Belang werd groter en sterker. Dus zich afzetten tegen zo'n pro-immigratiepact, dat kan misschien wel goed komen. En langs de andere kant had de N-VA natuurlijk ook het probleem van zijn schepen, denk ik dat dat was, in Mechelen, Melikan Kucham, die dat tegen opbod humanitaire visa verkocht. Dus het heeft een hele politieke lading, maar het activistische rechtersdebat komt hier weer al aan bod, omdat het wel eens kan zijn dat dit pact wordt aangewend om niet bindende rechtsnormen in ons recht binnen te krijgen. En ik refereer nog heel eventjes naar dat internationaal congres waar dat we waren in Den Haag, waar dat jij een van de experten was die daar mocht spreken. Waarvoor kudos. Ja. Nu, daar waren de voorzitters van onze hoogste rechtscolleges. Ik ga ze niet bij naam noemen, maar zij waren wel unaniem.
Sorry.
Zij waren wel unaniem van oordeel dat je heel sterk moet opletten met het goedkeuren van niet-bindende normen. En ze verwezen echt specifiek naar de Marrakesh-pact, omdat ze het niet correct vinden dat niet-bindende normen via een oneigenlijke manier in ons recht worden binnengebracht. Hè. Hoe dat normaal een internationale norm in ons recht wordt binnengenomen is, dat nog een keer wordt gestemd in het parlement, of dat eventueel een organisatie die ons sowieso kan binden, zoals de Europese Unie, een bindende norm oplegt. Maar hier gaat het uit van de Verenigde Naties, die niet echt bindende normen kan opleggen ten aanzien van ons. En dat dan zomaar is via één rechter in ons hele rechtsbestel zou binnenkomen. Dus PG alweer, vind je dat ze daar gelijk in hebben? Die hoogste rechters, dat je daar heel voorzichtig mee moet omspringen?
Goh ja, ik denk dat dat de evolutie is die we daar juist aan ook zagen. Hè. Dus die instrumentalisering van grondrechten, dat is een gegeven, hè. Het gebeurt. En ja, dat zijn natuurlijk zo van die gentleman's agreements. Dat zijn de perfecte kapstokken om dat te doen. Dus ja, ik denk dat dat er wel in zit dat dat zou gebeuren. En misschien, ja, zoals als de hoogste rechters aangaven, is dat altijd de vraag, hè? Is dat het forum om dat te doen? Moet een rechter dat doen? Is het niet beter dat het debat over bindende normen wordt gevoerd door de vertegenwoordigers des volks, hè, door de parlementen, en dat men zeer transparant aangeeft, oké, dit willen we doen, hier verbinden we ons ook toe, hè, in een bindende norm, dat het voor iedereen duidelijk is, in plaats van nu, dat het, met een halfslachtig engagementsverklaring, en het is aan de rechter die het moet gaan oplossen. Ja, je ziet, het is niet ideaal. Het is niet ideaal.
Ja. Ja. Jij had ook nog via WhatsApp aangegeven dat je iets wou zeggen over de gasboetes voor de coronamaatregelen. Kan dat zijn?
Maar dat was eigenlijk gewoon naar de verhouding weer rechter-bestuur toe. Ja. Of rechter-wetgever. Omdat er, maar dan koppel ik terug naar het eerste deel, er was wel wat discussie of wat kritiek op het feit, bijvoorbeeld dat men had gezegd, ouderen. Hè, ouderen mogen op een bankje zitten. En dat men daar niet een leeftijd op had gezet. Hè. En wordt dat schamper gedaan van, Belgische regering, hoe lomp zeiden, kunnen nu niet wat betere besluitvorming uitvaardigen. En daar, dus rechtszekere besluitvorming. Want, werd dan gezegd, want het gaat weer een soep zijn voor een rechter. Een rechter gaat dan moeten beginnen trancheren, beginnen interpreteren. Maar ik denk dan, ouderen geeft inderdaad een interpretatiemarge. Maar dat is niet anders dan dat we kennen bij bijvoorbeeld zorgvuldigheidsnormen. Hè, of die open normen. Het lijkt me gewoon, maar dus dat is weer terugkoppelend naar het eerste deel. De vraag, wat doet een bestuur? Wat vaardig je uit als norm? En welke marge laat je nog open? Dus dat er altijd wel een constante beweging is, of een constante vraag van, oké, hoe specifiek formuleren we die norm? En dat je daar niet wederom in een codex kan komen van 17.000 artikelen of 20.000 artikelen, wat dan ook, om elke situatie te regelen. En dus dat open normen, misschien koppelt het daar best aan terug, open normen zijn nu eenmaal een onderdeel van de juridische wereld, van het rechtswezen. Je kan daar niet om.
Ja, ik zou je ook de vraag willen stellen, gewoon persoonlijk hoor. Het heeft een beetje te maken met het onderwerp van vandaag, maar ook met de crisis. Het is geweten dat bepaalde ziekenhuizen guidelines opstellen voor hun personeel. Als er een tekort is aan ziekenhuizenbedden, gaan wij voorrang geven aan bepaalde categorieën van personen. En we laten dat afhangen van leeftijd, voorafgaande aandoeningen, noem maar op.
Ja.
Er is een vraag nu vanuit de politiek om die mensen immuniteit te geven. Strafrechtelijke immuniteit, omdat zij schrik hebben dat zij nadien op de vingers zullen worden getikt wegens een foute beslissing die dat dan leidt tot het overlijden van iemand.
Ja.
Hoe kijkt jij daarnaar?
Goh, dat is een moeilijke, ja. Allee, als dat natuurlijk van die noodwetgeving is, die dan niet goed in elkaar zit. Ik denk dat dat wel gevaarlijk is. Allee, bijvoorbeeld bij...
Ik weet niet of het hier gaat over noodwetgeving. Hè. Ik denk dat het gaat hier over de maatregelen die dat ziekenhuizen zelf maken voor hun eigen personeel.
Ja, maar
personeel.
Dan de immuniteit die daar tegenover staat, ja, dat gaat dan een wijziging moeten zijn van het strafwetboek, hè? Neem ik aan.
Ja.
Als je ziet hoe moeilijk dat de euthanasiewetgeving is en het debat daar, hè, hoe ver kan je gaan, et cetera. Gaat men dat op een zorgvuldige, voldoende zorgvuldige manier nu in die weken die we nu hebben, of in die dagen die we nu hebben, gaan we daar op een voldoende zorgvuldige manier toe kunnen komen? Allee, sowieso blijft het, als je veroordeeld wordt, dan zal dat gebeuren door een rechter. En ik neem aan, we kunnen maar hopen, maar ik vermoed wel dat de rechter er wel oren zou, ook zoals hij in de euthanasiezaak heeft gehad, hè, enkele maanden geleden of enkele weken geleden, het zijn maanden geleden, zal hij dan denk ik ook wel hier oor hebben naar het feit dat we in een crisissituatie zitten, dat daar keuzes moeten worden gemaakt. Dus ik denk niet dat daar iemand echt veroordeeld zou worden en dat het recht op dit moment voldoende marge laat aan de rechter om die mensen vrij te laten. Allee, of dat je daar voldoende gronden hebt om te zeggen dat er geen sprake is van een schuld of van een strafrechtelijk delict. Maar ik weet niet hoe dat jij daar...
Ja, wel, je hebt daar net iets gezegd over die euthanasiezaak. Ik zou er eigenlijk ook nog wel het volgende over willen zeggen. Ik ken niet alle fijne details van die zaak, hè, maar hoe dat ik denk dat in elkaar zat, dat was... Er zijn een aantal zaken fout gelopen in het euthanasieproces zelf, de procedure. Omdat die mevrouw helemaal op het einde de diagnose heeft gekregen dat ze autisme had, denk ik. En autisme is iets dat redelijk vaak voorkomt in onze maatschappij. En we hebben daar bepaalde procedures voor om daarmee om te gaan. We hebben daar behandelingsmethoden voor met autisme te leren omgaan. Dus dat is eigenlijk geen terminaal lijden waar je niks meer aan kan doen. Dus op zich zou dat een herevaluatie moeten... teweeg brengen van de euthanasieprocedure, of dat ze daar wel degelijk kans op toe maakt. Nu, ook tijdens de ingreep zelf waren er een aantal fouten begaan. En nu gaat dan de vraag over, zijn die mensen schuldig aan moord, hè? Het iemand vermoorden, omdat ze die euthanasieprocedure fout hebben uitgeoefend. En mijn mening daarbij is, de euthanasiewetgeving is opgesteld om mensen om het leven te kunnen brengen binnen hele strikte guidelines. En als je die guidelines te buiten gaat, dan valt je niet meer onder de bescherming die dat de euthanasiewet voor je geeft. Dus strikt genomen, mocht er echt iets zijn fout gaan in die procedure, krijgen ze die bescherming niet van euthanasie. Natuurlijk, dan zegt iedereen, ja, maar je kunt die mensen toch niet schuldig verklaren. Die vrouw heeft zelf 300 keer gevraagd, ik wil euthanasie. Ik denk misschien ook al een keer een zelfmoordpoging gepleegd. Maar dat wil niet zeggen dat je die mensen moet vrijspreken op dat vlak. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, U wordt schuldig bevonden, wegens het overtreden van euthanasie, en daardoor valt je onder de strafwet. Maar wij gaan uw straf kwijtschelden of zoiets. Allee, er bestaan andere methoden voor om daarmee om te gaan. Het nadeel van wat er nu is gebeurd, is, u bent onschuldig op dat vlak. Ja, dat gaat natuurlijk de... Waar, dan zitten we op een hellend vlak, hè. Waar, als we dan toch mogen afwijken van de strikte euthanasieprocedure, waar gaan we dan op dit moment naartoe? Ja. Dat is ook onlangs gebeurd bij die... er is een zaak geweest in België waar dat onze prof Steven Lierman uitspraak over heeft moeten doen. En dat was naar aanleiding van een Franse documentaire, Pano-achtig, volgden ze een aantal euthanasiedokters. En een van die dokters was Belgisch en die gaf aan een vrouw een gifbeker. Hè? Dat is eigenlijk gewoon een glas met limonade. Het lijkt op limonade. Die vrouw die drinkt dat leeg, dan wordt gefilmd door de camera. Die meneer vraagt aan die mevrouw, gaan we een keer gaan liggen? En die mevrouw zegt, we zullen straks wel gaan liggen. En die, nee, leg u nu maar. En binnen een minuut was ze dood of zoiets. Dat is geen correcte manier om euthanasie uit te voeren. Zeker en vast niet. Dat staat nergens omschreven dat dat de correcte manier is. Ja, kunnen die persoon dan strafrechtelijk vervolgen? Ik denk ja, maar wat het Openbaar Ministerie in dit geval heeft gedaan, is het Openbaar Ministerie heeft, ik denk, geseponeerd zelfs. Dus het Openbaar Ministerie heeft de beslissing genomen om die zaak niet te vervolgen, omdat ze zeiden, het is eigenlijk een soort van passieve... ik spreek nu echt uit dingen dat ik nog weet van een aantal maanden geleden, hoor, dus dat is totaal niet vers. Maar passieve hulp in de zelfdoding of zoiets. Wat vind jij daar dan van? Dat is toch... voornamelijk dat het Openbaar Ministerie die beslissing maakt. Vind je dat het Openbaar Ministerie daar die beslissing in moet nemen? Om even voor de luisteraar, het Openbaar Ministerie is dus een stap vooraleer dat je naar de rechter gaat. Hè? Dus de politie geeft het dossier aan het Openbaar Ministerie en die gaat dan uiteindelijk gaan beslissen, gaan wij deze zaak vervolgen voor een rechtbank of gaan we dat gewoon klasseren zonder gevolg?
Ja, wel, maar dat vind ik eigenlijk wel een zeer interessante vraag. Maar die we misschien eigenlijk eens in een afzonderlijke context of een afzonderlijke podcast moeten behandelen. Mm-hmm. De vraag inderdaad, wat doet een openbaar ministerie? En welke... Oké, hier gaat het dan over seponeren. Hè? Je hebt ook de mogelijkheid om plea bargaining, hè? Bijna te contracteren over een bepaalde de straf. Goh ja, idealiter... Als je natuurlijk een maximum van resources hebt, ja... Als er sprake is van een bepaalde delictuele omschrijving, allee, of als men een bepaald delict mogelijkerwijze heeft gepleegd, moet dat naar de rechter gaan en is de rechter die daarover moet oordelen. Maar je ziet dat in verschillende zaken terugkomen, hè, dat seponeren, dat men dus omwille van... Oké, het kan dan zijn dat er te weinig bewijs is, dat is één zaak, maar het kan ook perfect zijn omwille van opportuniteitsmotieven, dat men zegt dat men niet gaat vervolgen.
Omdat het niet prioritair is, bijvoorbeeld.
Voilà, inderdaad. Ja, op zich, je haalt dat nu aan in die polemiek van euthanasie, maar ook in tal van andere zaken zit je natuurlijk met dat probleem. Gewoon iets van, ja, er zijn onvoldoende resources om alles te vervolgen. Ja. Dus men maakt daar keuzes. Ja, is dat problematisch?
Ik vind hier wel, het is... ik ben niet zo'n fan van CD&V als partij op zich, omdat ik vind dat ik vind dat die weinig ruggengraat hebben. Maar op dit vlak, CD&V, we moeten ons terug ergens beginnen profileren. En dit is natuurlijk wel het moment om u te profileren als christelijke partij, christendemocratische partij. Ja. Als het gaat over bescherming van leven, en zeker van kwetsbaar leven, ja, vind ik dat hier toch wel een uitgelezen kans. En die taak hebben ze ook ter harte genomen. Omdat het euthanasiedebat een heel gevoelig debat is. Dat moet worden gevoerd op maatschappelijk vlak. Mm-hmm. En daarbij denk ik niet aan Twitter, maar daarbij denk ik aan duidingsprogramma's en honderden aan elkaar, waarin dat we alles zorgvuldig afwegen, de mensen aan het woord laten. En wat dat je nu ziet, is dat er in een aantal heel beschermde omgevingen, zoals het Openbaar Ministerie, zoals... een zaak voor assise, dan wordt beslist, de euthanasiewetgeving zegt wel dat, maar wij laten die andere zaken dan net buiten de lijntjes zijn gekleurd, wij laten die er eigenlijk ook nog wel onder vallen. En zo'n zaak zou, mijns inziens, niet voor assise moeten gebracht worden. Assise is bedoeld om, zeker in een tijd van... waarbij dat... hoe ga ik het hier moeten gaan uitleggen? Als er drukpersmisdrijven bijvoorbeeld, als je echt... aanstootgevende pamfletten wilt maken die oproepen tot revolutie enzovoort, als je die gaat laten beslechten voor, als de koning het daar niet mee eens is en die stuurt die persoon voor een rechter, ja, de kans is redelijk groot dat die rechter affiniteit heeft met de koning, de aristocratie, zoals jij daarnet al zei. Dus daarom wordt er gezegd, dergelijke misdrijven die moeten worden behandeld voor een jury van peers, hè, van de mensen zelf, dat is een mensenjury, dat is het Hof van Assise. Maar het Hof van Assise is niet de juiste plaats om zodanig technische kwestie te gaan behandelen, omdat de mensen als ze geen achtergrond hebben in het recht, ook niet zo snel die abstractie maken, die gevoeligheden laten wegvallen. Er wordt dan veel te vaak gedacht aan hoe kunnen we die mensen nu schuldig verklaren als zij die vrouw haar laatste wens hebben gehonoreerd. Dat is iets wat je daar compleet van los moet zien. En daar zou een andere rechter, een beroepsrechter, die abstractie kan maken van die gevoeligheden, veel beter uitspraak over kunnen doen. Maar swat, dat is nu niet. Ik pleit niet per se tegen het Hof van Assise. Dat is gewoon, ik vind niet dat deze zaak voor Assise zou moeten verschenen zijn. Ik weet dat weinig te maken heeft met activistische rechters. Maar ja, het heeft er een beetje mee te maken.
Ja. Nee, het moest gezegd worden. Hebben we daar toevallig nog een mening over van de charmezanger Jan Smit?
Jan Smit heeft daar geen mening over. Nee, die heb ik niet.
Spijtig.
Wat vind jij van de mensen die met dit terrasje weer de coronamaatregelen stilletjes aan beginnen te overtreden?
Wel, dat is inderdaad het gevaar, hè, dat men nu zegt, er is de laatste dagen wat positiever nieuws, hè, dus de cijfers lijken wat af te nemen.
En dan de doden zijn nog altijd hoog, hè?
Ja, dat wel. Maar ziekenhuisopname. Ja, maar men zee, ik stel toch vast in de journaals ook dat men iets optimistischer is. Ja, hè? Ja, dat men de toon van gevaar, risico, dat men die wat heeft getemperd. Ja, en blijkbaar zet dat mensen dan inderdaad... Is dat het enige dat blijft hangen? Hè? Van oké, het is achter de rug. En men trekt dan naar buiten. Ja, dat is... ik denk dat het nog altijd een minderheid is. Hè? Het is spijtig.
Ja. Ik heb maar ook vernomen dat de Antwerpse burgemeester redelijk lax is in het handhavingsbeleid.
Dat heb ik ook vernomen. Ja, oké. Dat is natuurlijk de vraag tussen de regelgeving. Ik vind die ook soms absurd. Hè, waarom mag je niet op een bank gaan zitten? Als de regel nu zou zijn, maar één persoon per bank, dat zou ik begrijpen.
Ja, maar aan de andere kant, ja. Ik ben een regelnazi. Als de overheid zegt dat is een regel, dan leef ik die ook na. Dan vind ik dat die moet worden nageleefd. Ik vind niet dat iedereen elke regel moet begrijpen vanuit wetenschappelijk oogpunt, want de meeste mensen zijn daar gewoon niet slim genoeg voor om te begrijpen waarom dat zo is.
Ja, want inderdaad, in de visie van Bart de Wever kun je nu ook perfect door het rood stappen of door het rood rijden als er geen ander verkeer is.
Als er geen voertuig is, ja, inderdaad.
Voilà, want inderdaad, hè, de norm is dat je niet op elkaar zou botsen, maar als er geen ander verkeer is, kan dat ook niet. Hè. Zoals hier de norm is, we willen het gevaar uitsluiten, maar oké, als je nog altijd een anderhalve meter, hè, dat is wat Bart de Wever zegt, als je die anderhalve meter bewaart, dan is er ook geen gevaar. Mm-hmm. Dus inderdaad, ja, natuurlijk, hij probeert daar voor politiek gewin, hè, zich af te zetten tegen de regering. Dat is denk ik duidelijk. En dat is natuurlijk een zwakte in die normen. Maar anderzijds, het is ook paniekvoetbal. Hè. Het is op heel korte termijn dat je de regels moet gaan uitvaardigen. En zoals we er juist al zeiden, je moet daar ergens een evenwicht vinden tussen open normen, dat er toch nog... kan getrancheerd worden, dat er een appreciatie is, of het vastleggen van die normen. Maar ja, dan is ook, stel hè, met die ouderen, dat je 65 had vastgelegd. Ja, dat betekent dus dat iemand die 64 is, kan ook slechte been zijn, maar die mag dan niet gaan uitrusten op een bank. Dus ik denk dat je op alles, over alles wel kan discussiëren, zolang dat we niet van onze stoel vallen.
Er is ook wat kritiek geweest op Twitter dan voornamelijk over het feit dat de gasmaatregelen voor de corona-inbreuken, dat die niet specifiek genoeg zijn opgeschreven. Hè. Inderdaad, wat dat je daar zei, bijvoorbeeld voor die ouderen, maar heel concreet, welke verplichtingen, welke verplaatsingen zijn wel essentieel en welke niet. Ik vind... Persoonlijk, zeker in een tijd als deze, is dat geen prioriteit om dat heel haarfijn uit te leggen. Want dat is eigenlijk, ik zie dat ook aan de universiteit gebeuren, we proberen alles af te dekken. Alles wat er fout kan gaan, proberen we af te dekken in de regelgeving. Hè? De worst case scenario regelgeving. Er zal maar ooit eens iemand bij zitten die dat onterecht wordt bestraft. Ik vind dat we ons daar niet mee moeten bezighouden. Er gaat zoveel energie verloren naar al die puntjes proberen af te dekken. Laat ons gewoon op dat vlak open normen gebruiken, die dat de rechter, hè, want daar vertrouw ik de rechter dan ook voor, op dat moment kan gaan interpreteren in het licht van de omstandigheden waarin dat die persoon was. Want de wetgever kan heel moeilijk gaan besluiten of dat zitten op een bankje nu wel is toegelaten voor die persoon en voor die niet, want iedereen is afzonderlijk en het zal, je zegt gewoon, in principe is het verboden om neer te zitten op een bankje. Het zal wel aan de rechter zijn om in dat geval, daar vertrouw ik de rechter ook op, dat hij op dat geval gaat zeggen, ik ga een keer kijken naar alle omstandigheden in deze zaak, ik ga die eens allemaal afwegen en dan ga ik een oordeel maken of dat die persoon die regel nu heeft overtreden of niet.
Ja, voilà. Nee, vind ik ook. Want anders dan ga je weer naar die codexen van 17.000 artikelen. Hè. Als je, dus allee, dat kan gewoon niet. Je kan niet voor elke situatie een regel hebben.
Nee. Oké. Okay. Ik denk dat wij een mooie corona-episode hebben over activistische rechters. Weet je al waar je het volgende keer over zou willen hebben eigenlijk? Want dan gaat het vermoedelijk terug tussen ons zijn.
Over uw schone ogen?
Ja. Blauw, blauw.
Blauw, hè, blauw.
Of iets inhoudelijk of zo?
Nee, geen idee. Misschien moeten we de luisteraars eens vragen over welke onderwerpen dat zij wat meer zouden willen horen.
Ja, we moeten er wel iets over kennen, hè?
Ja, dat is juist. Ja, dan gaat het weer juridisch of iets geschiedkundig zijn, ja.
Ja, het is dat.
Of iets wetenschappen, maar dat is dan iets waar jij moeten trekken, want ik ken daar veel te weinig van.
Oké, okay, goed. We zullen het hier afsluiten. Aan alle luisteraars, bedankt om het tot hier vol te hebben gehouden. We hopen dat jullie iets hebben geleerd over de activistische rechter, dat iets duidelijker is geworden. Algemene conclusie, PJ, in de besproken zaken. Vind jij dat er sprake is van activistische rechters eigenlijk? Echt in een nutshell?
In die drie zaken die we... Goh,
kort, hè? Heel kort.
Ja, nee. Alleen in de zin, hè, als activisme is ideologie laten overwegen op het recht.
Mm-hmm.
Als dat dan activisme is, denk ik het niet, omdat er in de twee zaken, Urgenda en Humanitaire Visa, denk ik nog wel voldoende kapstokken waren om het onder het motiveringsbeginsel te brengen.
Ik concludeer hetzelfde. Ik denk dat de boodschap zoals altijd is, sta u niet blind op de krantenkop, want daaruit kun je nogal redelijk snel afleiden. My god, België zit vol met activistische rechters. Maar kijk eens naar de feiten zelf. Lees het krantenartikel tot in de saaiere procedurele voorgaande. En dan kun je zien dat die beslissing niet uit het niets komt gevallen. Hè. Er zit altijd wel een boodschap achter. Het kan zijn dat er activistische rechters zijn, natuurlijk. Hè, maar ik heb niet het gevoel dat dat is in de zaken die dat wij hebben behandeld.
Ja, voilà. Incompetent, dat is nu niet per se incompetent, maar incompetente personen heb je overal, in elk beroep. Je zult ook wel eens een rechter tegenkomen die minder geschikt is in zijn job. Dat is nu eenmaal zo, maar daarom moet je inderdaad geen uitspraken doen over de rechter als rechterlijke macht, hè? Dus als instituut.
Alright. Top. Goed, PG, dan gaan we het hierbij laten.
Steven, het was mij een genoegen.
Het was mij ook een genoegen. Ciao.
Ciao.